interne keuken.
Al die UGenters hier aan tafel, het wordt tijd voor iemand van de KU Leuven. Dag Andrea Bardien.
Dank je wel, KU Leuven represent.
Jij. We hebben samen een boek gelezen. Dat klopt. Jij nog ik geschreven hebt. Van Valerie Hansen, moet ik zeggen. Het is een Amerikaanse historica, prof aan de Yale University. De titel is Het jaar 1000. En het gaat ook over het jaar 1000. Ik vond het een heel goed boek.
Ik ook.
Het is wonderlijk. Als je nu in de slimste mens, Koen... stel, hey, je zit in de finale en Erik van Looy vraagt aan jou... Oké, Koen, wat weet je over het jaar 1000?
Oh, ik weet daar niks. Het zal wel een jubeljaar geweest zijn voor de kerk.
1000 jaar na de geboorte van Christus.
Maar dat verzin ik hier nu ter plekke. Ik weet eigenlijk niks over het jaar 1000.
De kerk komt er nauwelijks in voor, nee. Het rare is al dat heel veel mensen in het jaar 1000 niet wisten dat het jaar 1000 was.
Ja, oké, dat geloof ik.
Ja, want kalenders...
Bestond men al, hè? Ook in christelijk Europa verwachten we bij het jaar 1000 mogelijk een einde van de wereld. Dus.
Ja, maar de meeste mensen hadden daar geen idee van dat het effectief het jaar 1000 was. Dat vond ik al wel. Maar Koen, het is een heel belangrijk jaar, want het is het jaar waarin de globalisering is uitgevonden. Dat mag ik toch zo zeggen, hè?
Volgens Valerie Hansen wel, en ik ben het wel met haar.
Jij als medieviste, ja. Dat is het begin van de middeleeuwen eigenlijk, hè? Niet? Is dat niet 1000 tot 1500?
Jaar eerder ongeveer.
Dat is van 500 tot 1500.
Dan moet ik zeggen, de Europese middeleeuwen.
Ja, voilà. Ja.
Hebben we dat ooit gedaan? De middeleeuwen beginnen als de Romeinen zich terugtrekken, herinner ik mij.
Ja. Je zou denken, dat is wel interessant, je zegt Europese geschiedenis en zo. Wat ik uit dit boek geleerd heb, is dat de geschiedenis vooral in de rest van de wereld is gemaakt in het jaar 1000.
Klopt, ja.
Dat is ongelooflijk. Ja. Dus op een bepaald moment is iedereen beginnen rondreizen als gek en de wereld ontdekken. Wij denken dan aan Columbus bijvoorbeeld.
Dat is 500 jaar.
Dat is 500 jaar later, dan denken wij, dan is het gebeurd. Nee, in het jaar 1000.
Ja.
Waar zullen we beginnen? Bij welk volk?
Oh, ik denk we moeten beginnen met waar Valerie Hansen begint, namelijk bij de Vikingen, de Noormannen,
die
ongeveer rond het jaar 1000 voor het eerst voet zetten als Europeanen in Amerika.
Voilà, 500 jaar voor Columbus.
500 jaar voor Columbus had dit. Ja. Ja. En daarmee voor het eerst handelsnetwerken op kleine schaal in Noord-Amerika in contact brengen met Europese handelsnetwerken. En de Noormannen stonden op hun beurt dan weer in handelscontacten met Abbasidenrijk, die met de Chinezen heel wat handel dreven. En op die manier waren dus voor een korte tijd, want de Noormannen zijn redelijk kortstondig in Amerika geweest, even al die continenten verbonden in handelsnetwerken.
Ja, dat is wel raar. Hè? De Vikingen deden mee, de Chinezen, de Indiërs, de Arabieren, iedereen, behalve de Europeanen.
Ja. Die staan eigenlijk een beetje aan de zijlijn daar. En in die zin, ja, het boek, vind ik, maakt op een prachtige manier duidelijk hoe dat... De middeleeuwen die je krijgt aangeleerd in de middelbare school, dat eigenlijk een beetje een absurd perspectief is op de geschiedenis van toen. Mocht je een marsmandje zijn die landt op de wereld, die wat had het niet over middeleeuws Europa gehad, maar wellicht over een stad als Bagdad of de Chinese havensteden en christelijk Europa. Ja, beleefde toen zijn ijzeren tiende eeuwen. Nam niet echt deel aan die contacten.
Waren een bende prutsers eigenlijk op dat moment.
Oh, dat is misschien wat sterk gesteld, maar in ieder geval...
Ja, sorry dat ik jouw vakgebied nu
ik ben een blijve medieviste. Ja. Maar in ieder geval stond men aan de zijlijn.
Ja, het wonderbaarlijke is, die Vikingen, die Noormannen, die trekken enerzijds naar het oosten, het oceaan over, voor een tijdje. En dan vinden ze het eigenlijk allemaal veel te guur en te bar. En dan komen ze gewoon weer terug. Maar ze zijn ook naar de andere kant, naar het oosten getrokken.
Dat is minstens een zo fascinerend verhaal.
Ja, dat heb ik nog nooit gehoord.
Nee?
Nee, echt niet.
Ja, effectief. Dus een deel trekt richting Amerika, blijft daar een aantal jaren, doet een aantal reizen. Overwinteren ook en maken zelfs een babytje snorrie.
Dat is het eerste Europese kind van Europese ouders op Amerikaanse bodem geboren. Snorrie. Ja, onthouden. Ja,
zeker voor een kat vind ik het een fantastische naam. Maar het eigenlijk minstens zo fascinerend en veel minder gekend is het verhaal van de Rus, of het volk Rus, die hun naam aan Rusland hebben gegeven. Wat het Finse woord is voor zweet, of mensen die roeien. En zij migreren rond dat jaar 1000 ook naar het noorden van de Zwarte Zee. Hè. Dus de huidige Oekraïne ongeveer, rond de stad Kiev. Zijn eigenlijk plunderaars. Hè. Ze zijn op dat moment militair veel sterker dan de volkeren die dat daar wonen. Beginnen in die regio zich te vestigen. deels door een militaire kracht waarmee men schattingen kan vragen van de plaatselijke bevolking. Ze stichten daar een rijk, al gaat men nog veel terug naar Scandinavië. Maar zij worden gigantisch rijk met de handelscontacten die zij hadden. Vooral met het Abbasidenrijk, het Islamitische Rijk. Bagdad. En eveneens bij het Byzantijnse Rijk.
Ja, en ze handelen, als het over Bagdad gaat, voornamelijk in slaven.
Ja, inderdaad.
Zij maken daar van alle volk tot slaaf.
Ja, ja, slavenhandel.
En verkassen die naar de Arabische wereld.
Ook, een heel populair product.
Maar dat vond ik ook een van de strafste dingen in dit boek. Dat, hè, wij kennen slavenhandel, dan denken wij van Afrika naar de beide Amerika's.
Ja,
oceaan over.
Dat is, het boek toont ook heel duidelijk aan. Slavenhandel al sinds Mesopotamië maakt deel uit van de wereldgeschiedenis. En de Roes zijn een van de centrale spelers rond het jaar 1000 in die slavenhandel. Maken volkeren buiten, of het was ook een straf soms dat je slaaf werd. En verhandelen die met het Abbasidenrijk, en op dat moment een van de machtigste en grootste rijken in de wereld, die constant nood hebben aan arbeidskrachten. De constante nood aan arbeidskrachten is deels een verklaring voor die wereldgrote slavenhandel. En ja, de Roes worden er gigantisch rijk mee. En wat dat fantastisch aantoont, hè, zij hebben zelf geen geschreven bronnen uit die tijd. Dus hoe weten we hoe rijk en hoe breedschalig die handel was? Voornamelijk door zilverschatten. Hè, voor heel Scandinavië en in die regio van het volk Roes, daar in het huidige Oekraïne, zijn honderdduizenden Arabische dirhams gevonden.
Oh ja.
Dat is wat men ging begroef hun doden daarmee. Maar vooral zijn dat wat men... Ja, men bewaarde geld in potten, begroef dat om het te bewaren. Dus we hebben eigenlijk enkel maar gevonden wat men per ongeluk is vergeten terug op te graven. Hmm. En dat zijn er zowat 400.000. Waarmee je in die tijd, dat gaat, als je dan ervan uitgaat dat dat nog veel meer was, dat het eigenlijke zilver dat verhandeld werd nog veel meer was, moet je daarbij ongeveer rekenen dat zij zo'n 1000 slaven per jaar verhandelden. In de 11e eeuw.
1000 per jaar.
Ja.
Dat klinkt als weinig, hè?
Goh,
maar als je dat weet hoeveel mensen
eeuw,
er... Ja, ja. Met hoeveel waren we toen?
Op heel de wereld.
Ja, goh, weten we dat ongeveer?
Dat weet ik niet. En ik denk ook niet dat Valerie Hanze het precies meegeeft.
Wel, in het boek stond een schatting van, ik dacht, 250 miljoen.
Ja,
maar dat zijn zo van die getallen, ja.
Ja, we hebben eigenlijk uit die periode amper bronnen waarin heel nauwkeurig aantallen worden meegegeven. Ook de slavenhandel, de schatting die zij meegeeft. Want ook, je hebt enerzijds Centraal-Europa, anderzijds heel wat slaven kwamen uit Sub-Sahara-Afrika. Ook daar heeft ze gepoogd om een schatting te maken. Maar dat is dan vooral via reisverhalen. En komt ze op zo'n... Oh, nu moet ik even, ben ik even de tal kwijt. Maar ongeveer 1 miljoen minder dan er daarna tussen Afrika en Amerika.
12 miljoen de Atlantische Oceaan over naar de Amerika's. En ze schatten ongeveer 11 miljoen die op een of andere manier in Bagdad gesukkeld zijn. En daaromtrent. Dat is raar. De cultuur leefde daar ook ongelooflijk, hè?
Ja.
In Bagdad.
Ja, dat was een van de intellectuele centra van de wereld. Enkel geëvenaard door wat er tegelijkertijd in China gebeuren.
Ja, moeten we het direct over hebben. Maar alles wat wij weten van de Grieken en de Romeinen, weten we eigenlijk dankzij Arabische heersers die dat allemaal hebben laten vertalen.
Ja, ja, dus daar heeft men gigantische bibliotheken waar men effectief heel wat Griekse teksten heeft vertaald en meer dan vertaald. Men annoteert die en bestudeert die en breidt die kennis uit. En het is zo dat uiteindelijk terug in christelijk Europa een beetje later geraakt.
Ja.
En men heeft daar eigenlijk heel dat Abbasidenrijk en ook hun navolgers, die dat allerlei gasnavieden en dergelijke rijken.
Och, zwijg stil. Het zit vol met volkerennamen.
Maar je hebt daar eigenlijk vanaf Bagdad over de Centraal-Aziatische steppen allerlei volkeren die geleidelijk aan zich tot de islam bekeren. En hoewel de centrale macht na een tijdje wegvalt, blijft dat een vorm van culturele eenheid waarlangs geleerden tussen al die hoven reizen, kennis mee verspreiden. En bijvoorbeeld ook, zelfs studenten. Je hebt in al die islamitische landen ontstaan madrassas, rechtsscholen van islamitisch recht, waarlangs studenten over heel die islamitische handelsnetwerken ook reizen. Dus met al die handel reist ook enorm veel kennis.
Ja. Zijn ze in Bagdad ook papier beginnen maken met Chinese productiemethodes bijvoorbeeld? Waardoor ze nog meer kennis konden verspreiden?
Dat zat mij nu even waar.
Dat soort dingen. Ja, ja. En jatten en taloren. Chinees... Ja. Keramiek,
ja,
echt de hele wereld overgegaan.
Absoluut, ja. Dus dat was vanuit China een van de allerbelangrijkste exportproducten, de keramiek. En ze slagen er eigenlijk in om dat op een haast industriële schaal te produceren. Ze hadden daar drakenovens die duizenden tot tienduizenden keramiek van enorm goede kwaliteit produceerden. En daarvan waren afnemers over heel de wereld. Het is tot in de oostkust van Afrika is Chinees keramiek gevonden. En vooral in het Abbasside Rijk en de latere Arabische Rijken was dat een enorm populair product. In die mate zelfs dat er bijvoorbeeld voor de kust van Indonesië een Chinees schip dat vertrokken is uit nu ben ik Quanzhou of...
Let een beetje op wat je zegt.
Quanzhou,
een van de Chinese havensteden, daar is vertrokken met duizenden keramieke bordjes met wat men pseudo-Arabisch noemt. Hè. Dus men dacht eerst dat het Arabisch was, maar het is eigenlijk een soort poging tot Arabisch schrift.
Ah, de Chinezen pasten hun porselein aan de smaak van de kopers.
God. En dus men imiteerde een soort Arabisch schrift, omdat men wist dat goed lag bij de afnemers daar in Perzië en de Arabische Rijk.
Ja. Ja. Maar dat is wel een interessante vraag die Valerie Hansen, die historica, stelt. Als het over die drakenovens gaat, waar die gigantische hoeveelheden keramiek geproduceerd worden. Ze zegt dat is eigenlijk industrieel.
Ja.
Waarom noemen we dat geen industriële revolutie? Omdat er geen stoom is gemaakt
en
er is geen elektriciteit gebruikt.
Ja, omdat men nog hout en houtskool als voornaamste de energiebronnen gebruikt.
Maar ze werpt daar een interessante vraag op. Hoe komt het eigenlijk? Want wij zijn groot geworden door de industriële revolutie. Mm-hmm. Waarom is die niet in het jaar 1000 in China in gang geschoten?
Dat is een moeilijke vraag waarover veel discussie is. En ze doet daar ook wat aan wat we historici counterfactual history noemen.
Wat als
de meeste blijven daar ver van weg. Het is een moeilijke vraag. Maar wat zij daar deels suggereert is dat... Dat er daar mogelijk de wet van de remmende voorsprong speelt. China stond op vlak van productiecapaciteiten en technieken veel verder. Had ook meer dan genoeg arbeidskrachten. En moest dus ook niet op zoek naar, in tegenstelling tot het 18e eeuwse Engeland, stelt zij, naar technieken om met minder arbeidskrachten meer te produceren.
Ja, dat is een van haar theorieën. Hè?
Ja,
die Chinezen, er waren genoeg. Daarom deden ze ook niet aan slavenhandel. Ze konden ze gewoon van straat rapen, de werkkrachten. Ja, ja. Ik ga toch eens naar Anne Herman kijken.
Ja, u kijkt.
Heeft u daar een antwoord op? Uw Chinese geschiedenis, hè? Dat doseert u ook. Waarom die industrialisering daar niet van de grond is gekomen?
Dat is niet mijn tijdperk, maar Valerie Hansen ken ik vrij goed als historica rond China. En ze maakt wel een interessant punt, denk ik. De remmende voorsprong, ik denk dat iets is dat we overal wel... Dat is niet alleen in China kunnen zien. Hè.
Klassiek,
je bent een tijd voorop...
Met een eind voorop.
En dan ondertussen gebeuren er innovatieve dingen.
Ja, je hebt een incentive nodig om te zoeken naar nieuwe technieken. En
zolang het goed gaat, gaat het goed. En iedereen pakt ons keramiek af.
Ja, de hele wereld.
Over de hele wereld. Ja. Ja. Anne Herman, ik heb u nog nodig voor de uitspraak van een naam. Ik denk dat het Zheng He is.
Zheng He. Nu moet ik even nadenken.
Dat is bijna juist.
Zheng He zal het zijn.
Is een admiraal?
Ja, Zheng He.
Is John ook een Chinese voornaam?
Blijkbaar, ja.
Zheng He. Ja, de naam, daar kunnen we heel wat uitzending aan.
En wat heeft hij gepresteerd? Waarom wil ik het erover hebben?
Omdat hij met heel grote schepen en heel veel schepen helemaal tot in Afrika is getrokken.
Ja.
Dat is ongelooflijk, hè?
En men heeft zelfs even gespeculeerd, maar dat is naar het Rijk door nonsens verbannen, dat hij ook in Amerika... zelfs is geraakt, maar dat is absoluut niet.
Ah, is dat verhaal van die ontdekkingsreiziger en de Chinese keizer haalt zijn schouders op?
Ja,
dat
gaan we niet doen. Ja. Dus ze komen helemaal van China via India tot in Bagdad ook.
Een stukje zelfs de Oost-Afrikaanse kust.
Dan zou je denken, vaart toch door en rond die Kaap de Goede Hoop.
Ja, dat
maar deed... dat heeft hij nooit gedaan.
Nee. Maar ook, dat was niet het doel van zijn reis. Hij reisde in naam van de Ming-keizer, vooral om het gezag en de reputatie van die Ming-keizer nogmaals te bewijzen. En men reisde over de route die men kende. Wat voor de Chinezen begon daarvan de Zuid-Chinese havens over Indonesië, langs India, richting Perzië en dan de Oost-Afrikaanse kust.
Dat waren bekende handelsroutes.
Waren bekende handelsroutes en die dat al in het jaar 1000... daarover circuleerden producten, kennis, mensen. En wanneer een Vasco da Gama veel later op die routes terechtkomt, is dat, wij in onze geschiedenisboeken staat dan vaak, hij ontdekte daar een handelsroute.
Dat wordt ons geleerd 100 jaar later. Komt hij van Portugal, gaat hij over wat nu Zuid-Afrika is.
Ja, maar die handelsroute was
al
eeuwenlang. En het enige wat de Europeanen doen, is er uiteindelijk in slagen om en niet meer afhankelijk te zijn van tussenpersonen en zelf door hun militaire technieken die ze dan hadden ontwikkeld, uiteindelijk tussenpersonen uit te schakelen en die handel in handen te nemen. Maar men heeft daar niets nieuw gebracht in termen van routes.
Wij hebben alleen maar afgepakt wat er al was.
We hebben wat geprofiteerd van wat er al was, maar daarbij beschrijft het boek ook heel mooi hoe dat vaak gaat met een soort tussenpersoon. Hè. Dus ook Vasco da Gama wist op gidsen te rekenen, die op die manier de kennis toegankelijk maakte voor de Europeanen.
En ook hoe die Portugezen in Afrika bijvoorbeeld heel bang waren om, en dan zitten we terug bij het Tropisch Instituut, om in het binnenland te gaan. Ze zijn gewoon altijd aan de kust gebleven, want ze wisten, als we het binnenland intrekken, krijgen we malaria.
Ja,
en dus vallen we gewoon dood.
We bleven eigenlijk echt op de kusten. En ook daar, de Portugezen waren in Afrika, in Sub-Sahara-Afrika, om daar goud en slaven vooral te gaan verkrijgen. Volledig afhankelijk van de binnenhandel, die Afrikaanse ondernemers grotendeels dominerend handel hadden. En de Portugezen konden zelfs niet afreizen, omdat men anders stierf.
Dus ze hebben daar niet de slavenhandel uitgevonden of ingevoerd? Nee. Die bestond al? Ze zijn eigenlijk als klanten gearriveerd.
Ja,
en ze zijn beginnen inkopen.
Ja. Men heeft wel opnieuw daar proberen de tussenpersonen uit te schakelen. Want zeker de goudhandel was bijvoorbeeld een goed bewaard geheim. Men wist niet hoe dat gebeurde. Dus uiteindelijk heb je een Portugese handelaar die daar in havensteden gaat observeren hoe die tussenpersonen uiteindelijk raken aan het goud.
Ja, want dat is een mooie mythe die ze daar hadden.
Ja.
Die van
de stille handel.
De stille handel. Hoe werkt de stille handel?
Wel, dat is een mythe die al sinds de Grieken bestaat over de goudhandel. We weten dat er goudmijnen waren en via tussenpersonen raakt dat uiteindelijk in Europa. Maar men slaagt er niet in om te begrijpen hoe die handel eigenlijk werkt. En de mythe die er daardoor ontstaat en die steeds in stand wordt gehouden, is die van de stille handel. Wat neerkomt op dat handelaren die goud wouden kopen, hun waren bijvoorbeeld op een kustplek legden.
En dan weggaan?
Vertrekken. In de nacht komen de goudhandelaren en leggen daar wat volgens hun de juiste hoeveelheid goud is naast. Is men niet akkoord? Dan neemt men de handelsgoed van de handelaren niet weg.
Maar ze krijgen elkaar nooit te zien eigenlijk. Er wordt daar op het strand geruild. Het is een beetje zoals Sinterklaas eigenlijk.
Ja, een beetje inderdaad.
Maar dat is dus niet waar. Dat was dus om te zorgen dat niemand van die Europeanen ooit zou weten waar dat goud vandaan kwam. Ja, maar dat is uiteindelijk toch gelukt met die Portugezen. Razend interessant jaar. En nu kunnen we tenminste naar de slimste mens. Het jaar 1000 van Valerie Hansen, in Nederlands uitgegeven. Andrea Bardien, dank je wel. Interne keuken.